Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 119, het 47ste vers. 119 vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. 47ste vers, Psalm 119. Gemeente, de lezing uit Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het boek Esther. We vervolgen de Bijbellezing en aan de orde is Esther 8, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Esther 8. Te dienzelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. En de koning toog zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. En Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, en zij viel voor zijn voeten en zij weende, en zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman, den Agagiet, en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. De koning nu reikte de gouden schepter Esther toe. Toen rees Esther op en zij stond voor het aangezicht des konings. En ze zeide, indien het den koning goeddunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor den koning recht is, en ik in zijn ogen aangenaam ben, dat er geschreven worden dat de brieven en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, den Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen, die in al de landschappen des konings zijn. Want hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het kwaad dat mijn volk treffen zal? En hoe zal ik vermogen dat ik aanzie het verderf van mijn geslacht? Toen zeide de koning Ahasveros tot de koningin Esther en tot Mordechai, den Jood, ziet, het huis van Haman heb ik Esther gegeven en hem heeft men aan de gallen gehangen, omdat hij zijn hand aan de Joden geslagen had. Schrijf dan gij lieden voor de Joden, zoals het goed is in uw ogen, in des konings naam, en verzegelt het met des konings ring, want het schrift dat in des konings naam geschreven en met des konings ring verzegeld is, is niet te wederroepen. Toen werden de koningsschrijvers geroepen terzelfde tijd. In de derde maand, zij is de maand Sivan, op den 23ste derzelfde, en er werd geschreven naar alles wat Mordechai gebood aan de Joden en aan de stadhouders en landvoogden en oversten der landschappen die van Indië af tot aan Morenland strekken. 127 landschappen, een ieder landschap naar zijn schrift, een ieder volk naar zijn spraak, ook aan de Joden naar hun schrift en naar hun spraak. En men schreef in de naam van de koning Ahasveros, en men verzegelde het met des konings ring, en men zond de brieven door de hand der lopers, te paard, rijdende op snelle kemelen, op mijlen van Merien geteeld, dat de koning den Joden toeliet, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen, om te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps, die hen benauwen zou. de kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Op ene dag in al de landschappen van den koning Ahasveros, op den 13e der 12e maand, deze is de maand Adar. De inhoud van dit schrift was dat ene wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar aan alle volken, en dat de Joden gereed zouden zijn tegen dien dag, om zich te wreken aan hun vijanden. De lopers die op snelle kemelen reden en op mijlen, togen snellijk uit, aangedreven zijnde door het woord des konings. Deze wet nu werd gegeven op den berg Susan. En Mordechai ging uit voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed, en met een grote gouden kroon, en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. Bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Ook in alle en in een ieder landschap en in alle en in een iedere stad ter plaatse, waar des konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen.
Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Ja, Heren, uw aangezicht. U zegt in uw woord dat Jozua u bad. Als uw aangezicht niet met ons meegaat, zo laat ons van hier niet optrekken. En wie is nou het aangezicht van u? Dat is de Zoon uwer eeuwige liefde, het uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid God. Die gezegd heeft, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want de Vader en ik zijn één. Ach, Heere, u bent gekomen om te dienen. En niet gediend te worden, niet dat u dat niet waardig bent, maar hoe zullen wij u dienen? Dan alleen om gediend te willen worden. Dat is uw dienen, dit is het werk Gods. Heb u zelf gezegd dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is uw werk. Te geloven in uw werk, in hem, die de pers alleen getreden heeft, die getrouw is tot de dood. Zegen uw woord vanavond, Heer, als we dat hopend overdenken, maak ons getrouw in spreken en getrouw in het luisteren. Gedenk hen die met ons meeluisteren aan de andere kant van de oceaan of hier te landen. Heilig uw woord. Dat we zouden zien op u alleen voor tijd en eeuwigheid. Niet op het vele, maar op dat ene dat u bent. Eén ding heb ik van God begeerd. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om te aanschouwen zijn lieflijkheid. Dat is het, Heer. Om te aanschouwen uw lieflijkheid. Gedenk ons tezamen, ziek en eenzamen. Gedenk ook ons huis, onze vrouw. Geef er moed en kracht als ze hopend op u wacht. En mocht het wezen dat ge nog herstelling gaaft. Gedenk degene die andere dingen moeten doen, maar ook hen die liever andere dingen doen. Och, open uw woord alstublieft uit uw heiligdom. En dat voor onwaardige, al bedervende zondaren, alleen in en om de verdiensten van uw lieve Zoon, die gij altijd hoort, als die biddende en dankende hoge priester aan de rechterhand van uw Vader, die al de noden van uw volk bij u brengt, geheiligd zijnde door zichzelf, Heere, ontferm u onzer, om Jezus willen. Amen. Gemeente Esther 8. De diezelfde dagen. Welke dag was dat? Dus de dag dat Haman gehangen werd. En de galg die hij voor Mordechai had toebereid. Als ik dit overdenk, dan denk ik naar de waarheid van het getuigenis. Hij verhoogt deze en vernedert gene. Dat is in Gods hand. Mordechai zou moeten worden gehangen. Maar God verhoogt hem met een koninklijk kleed. En zijn vijanden vernedert hij aan het kruis. Aan het hangkruis dat opgericht was voor Mordechai. Een gemeente. En dan hebben we nog een tweede ding te overdenken. Dat is eigenlijk dit. Hij wordt in de plaats van Mordechai ook gesteld aan de rechterhand in de raad van de koning. Maar gemeente, het oordeel rustte nog op het volk der Joden. Er was immers een wet uitgevaardigd dat het Joodse volk op de 13e van de maand Adar, is de laatste maand van het jaar, gedood moest worden. Kinderen, ouders, kleine kinderen. Dus die wet, die was er, ze moesten gedood en verdorven worden. Nu gaat Esther pleiten. Ze zegt, als mijn volk gedood wordt, kan ik niet verder leven. Dus zij pleit voor het volk der Joden. Een gemeente, dan vraagt ze, en ik geef de uitlijn, dan vraagt ze of de wet veranderd kan worden. Herroepen. Dat in plaats van, dus dat die wet terzijde gesteld kan worden. Ze zegt, kan dat niet herroepen worden, kunt u? Met die vraag weet de koning geen raad. Want de wereld weet geen raad met genade door recht. Dat zal ik uitleggen. Kijk, de wereld zegt altijd oog om oog en tand om tand. Als jij een klap krijgt, geef ik jou één terug. Als jij mijn land verovert, zal ik jou veroveren. Dus oog om oog, tand om tand. Maar genade is anders. Daarvan weet, en we hebben dat al een keer eerder u voorgesteld, daarvan weet Hanna niet alleen, daarvan weet Esther. Ze zegt, indien ik dan genade gevonden heb, maar stelt dan genade de wet terzijde. Ik hoor wel eens mensen zeggen tegen mij, prediker, het is genade voorrecht. Dus recht zou zijn, als ik moet sterven, dan krijg ik genade voorrecht. Maar dat is niet waar, hè? Gods volk krijgt niet genade voorrecht, maar genade doorrecht. Net anders. De wet kan niet veranderd worden. En de wet zal niet veranderd worden. Niet alleen de wet van de Mede en Perzen kan niet veranderd worden, maar de wet van God kan niet veranderd worden. Want het is de mens één keer gezet te sterven en dan het oordeel. En wij kunnen de wet niet herroepen. God zet zijn wet niet terzijde. Want hij is de eeuwige wetgever. Hij kan dat niet. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. En hij doet van zijn recht geen afstand. Ja, dat geldt voor de Mede en de Pers. Ik heb gedacht in de overdenking, hoe komen die mensen eraan om een wet te hebben die onveranderlijk is? Misschien is het nog iets uit het geweten. Paradijs. Een onveranderlijke wet. Wij veranderen onze wet, hè. Eerst mag dit niet, en dan 10 jaar later mag het wel. Eerst mag je geen abortus plegen, en 10 jaar later mag je 30.000 kindertjes vermoorden. Wet, bij de wet, De wet verandert. Gods wet verandert nooit. Onveranderlijk. En daarom, gemeente, daar weet de koning geen raad mee. Hij zegt, hoe moet ik dat nou? Hij zegt, schrijf het maar op, wat jullie willen. En ja, dan schrijft Mordechai een tweede wet. Dat Gods volk zich mag verdedigen. En degene die hen willen doden, doden. Is toch wel moeilijk. Maar het is wel waar in de Bijbel, hè? De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van ziele vreugd als ze wens verkrijgen. Het is waar dat de vijanden van God, als ze vijand blijven, een vijand zal ontmoeten. Dat is zo. Maar gemeente, het is in ieder geval zo dat de Joden van het oordeel verlost zijn in aanvankelijke zin. Want het is niet meer zo dat ze gedood moeten worden. Ze mogen zich verdedigen, mocht eerst niet. Moesten ze gedood worden, de vrouwen, de kinderen, al geld en buiten genomen. Maar dat hoeft niet meer. Dan krijg je een tweede wet. Ja, wat is dat voor wet dan? Mag ik het geestelijk ook verklaren. Strijd dan de goede strijd des geloofs met een driehoofdige vijand. Wereld, vlees en de duivel. Gods volk heeft een strijd op aarde. Het lijkt menigmaal zo dat wij die strijd verliezen. Maar hij is verwinnaar in de strijd, dat zul je ook zien. Heel mooi in die geschiedenis. Dan is dat volk zo verheugd voordat die dag aanbreekt, want de evangelie is hem verkondigd. En dat is de kracht van hun arbeid, want u moet wel denken dat de Joden een hele kleine minderheid vormden. En als ze zouden zien op hun aantal, dan was het nog een ongelijke strijd. Maar weet je hoe ze die strijd begonnen? Omdat ze vreugde in God kregen. Door de kracht van het evangelium. De strijd is niet door de kracht van de wet. De strijd, de geestelijke strijd, is door de kracht van het heilige evangelium. De goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. En daar volgt onmiddellijk achter het geloof behouden. En dan ziet u dat dat vruchten gaat dragen. Want dan gaan ze de God van de Joden vrezen. Dat is eigenlijk de uitlijn van dit hoofdstuk. En dan worden heel veel heidenen besneden, staat er in de Septuaginta. Gaan over tot het Jodendom. Vanwege de vrezen der Joden, staat er. Ik geloof vanwege de vrezen voor de God der Joden. En daarom voor de Joden. Dan zie je, gemeente, elke keer, hè, Daniel. Je moet in de leeuwenkuil en als die dan uitgehaald wordt, dan zegt de koning, de God van Daniel, die moet je dienen. Nou hier, heer, de God van Mordechai en de God van Esther. En dan gaan vele van die heidenen worden besneden, keren tot de dienst van de Heere. Sommigen natuurlijk niet echt, ja dat maak ik trouwens niet uit. Maar sommigen uit hun vrezen. Maar er zijn anderen, zegt Gil, en hij heeft gelijk. Gil heeft gelijk. Er zullen er ook zijn vanwege de vrezen en de genade die ze gezien hebben van de God van dat volk, die een zeer genadige God is, dat geloof ik. Maar dat is het einde. En we zien, vele uit de volkeren des lands, 127, werden Joden. Er staat letterlijk, werden godlovers. Mooi, hè? Vind ik mooi. Die gingen God niet meer haten, die werden van God haters, godlovers. Om Christus wil, om genade wil. Nou, dat vind je hier. Veel, hè, niet weinig, hè. En dan kom je weer, ja, dan ben ik toch al bezig, maar. Dan kom je weer bij dit, hè. Athanasius zegt, het bloed van de kerk is het zaad van de kerk. Het getuigenis van het lijden van de kerk is de hoop voor de kerk, is de vruchtbaarheid van de kerk. Je moet er zeker in de tijd van de reformatie vloeide het bloed van vele protestanten. En vele baptisten, anabaptisten ook. Maar hoezeer velen werden tienduizenden toch opgekeerd. Want er kwam een getuigenis des doods. Dat ze zelfs de dood niet vreesden voor de waarheid van het heerlijke evangelie. Nou, dat vind je. Vanwege de vrezen der Joden. Want de vrees der Joden was op hen gevallen. Maar laten we eerst nog zingen van 20 vers 1 en 2. 20 vers 1 en 2. Waar we samen zingen, 20 vers 1 en 2. Dat op uw klachten hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen, het Sion's tempel zal om u te helpen en te schragen. Zijn zegen nederdalen en wat er verder volgt. 1 en 2 Psalm 20. gemeente, te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan Esther het huis Hamans, des vijanden, de vijand der Joden. En Mordechai kwam voor het aangezicht van de koning, want Esther had te kennen gegeven wat hij haar was. En de koning trok zijn ring af, die hij van Haman genomen had, en gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. God verhoogt die zich vernedert, want die zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Dus hij vernedert die zichzelf verhoogt, dat de Haman. Maar hij verhoogt die door genade zich mag vernederen. Die niet waardig is dat de Heere naar hem zou omzien, die gaat hij verhogen. Strijd tegen ons ik, strijd tegen ons bestaan, strijd tegen onze oude natuur. Gemeente, maar u ziet het hier. Hij verhoogt die vernederd zijn, anders kun je niet verhoogd worden. En hij vernedert die verhoogd zijn op dezelfde dag. Dan gaat Mordechai aan die galg. Gods hand in. Nee, Mordechai niet. Haman aan die galg. En Mordechai neemt plaats in van Haman. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. U weet wat er gebeurd was, hè? Mordechai had gezegd tegen Esther: je moet je voor God vernederen, kind. En al de Joden, we zijn in doodsgevaar. En dan ziet u hoe de Heere zijn werk verricht. En vernederde verhoogt hij. En dat is nog zo, hoor. Moet weer denken aan die man die Lazarus op de vuilnis belt, hè. En die werd door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. En die rijke man, het ziet op het geestelijke. Als die sterft, slaat hij zijn ogen op zijnde in het vuur. Gemeente, het is grote genade als God u vernedert. Want hij vernedert om te verhogen. En die zichzelf verhoogt, zullen vernederd worden. Dat is altijd de weg. Hij maakt zwak om te versterken. Hij doet de hoop vergaan om uw hoop te worden. Hij veroordeelt u om u vrij te spreken. Hij brengt u in de strijd om overwinnaar te worden in de strijd. En zijn volk de zegen te geven. Dat is een hele andere regel dan de regel van de koninkrijken van deze wereld. 2. Dan geeft hij al het bezit, want Esther maakt bekend dat Mordechai haar oom is. Of, ja, dan krijgt Mordechai de ring en al het bezit. En hij wordt gesteld. Esther krijgt namelijk dat bezit, het huis van Haman. En hij was erg rijk, weet u nog. Hij kon wel, ik weet niet hoeveel zilver betalen als die Joden geen belasting meer betaalden. En dat krijgt nou die Esther. En Esther geeft het eigenlijk in beheer bij Mordechai. En ze vertelt aan de koning wie hij is. Maar gemeente, er is nog iets. Die wet die had gezegd dat de Joden moesten vermoord worden. De vijand Haman had die wet gemaakt en hij had van de koning de ring gekregen. En niet alleen de mannen, ook de vrouwen en de kinderen. En hun bezit werd buit voor de koning, al het geld. al het bezit, al de landerijen. En wat doet nu Esther? Mooi, in Esther is de geest van Christus. Heel veel mensen zeggen tegen mij, de Heer Jezus was niet in het Oude Testament, hij was er wel. Esther had de geest van Christus. Ze was een christin. Hopende in de offerande die gebracht zou worden door het Lam van God. En wat doet nu Esther? Wel, ze gaat weer die voorzaal van de koning binnen. Ongevraagd. En u weet, als iemand ongevraagd de voorzaal van de koning binnenging, was die des doods schuldig. Dat mag niet. En gemeente, terwijl ze binnengaat, huilt ze, weent ze, valt op haar knieën. En als ze zo binnenkomt, dan reikt de koning, ze viel voor zijn voeten en benen, en ze smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had, zou wegnemen. En de koning, en het eerste wat hij doet, hij reikt haar de gouden scepter toe. Ze was des doods schuldig, ongevraagd in zijn gezelschap te komen. Maar hij is haar genadig. Ik heb u wel eens verteld, Kolbrugge heeft een prachtig dagboek. Nee, dat is niet van Kolbrugge, maar een mooi dagboek. Dat heet de Gouden Scepter toegereikt. De koning reikt de genadige Gouden Scepter toe. Hij heerst door genade. En gemeente, dan staat Esther op. En ze stond voor het aangezicht van de koning. Ze zegt, indien het aan de koning goeddunkt, en indien ik genade voor zijn aangezicht gevonden heb, en deze zaak voor de koning recht is, en ik in zijn ogen aangenaam ben, heel mooi, dat er geschreven wordt dat de brief en de gedachten van Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet, wederroepen worden, welke hij geschreven heeft om de Joden om te brengen alle landschappen des konings. Want, zegt ze, hoe zal ik dat kunnen verdragen? Ik heb genade gehad, maar hoe zal ik kunnen verdragen als mijn volk gedood moet worden, kinderen, vrouwen? Dan kan ik ook niet verder leven. Ze treedt dus als het ware tussen beiden. Ze zoekt genade niet alleen die ze zelf gekregen heeft, maar ze zoekt genade voor haar volk. Ze gaat pleiten. De gemeente, dat vindt u in het Oude Testament bijvoorbeeld ook bij Mozes. Als dat volk gezondigd heeft. Dan zegt Mozes dit. Hij zegt, delg mij dan maar uit uw boek. Maar wees dit volk genade. Het is de geest van Christus. Genade is uiteindelijk niet egoïstisch. Genade zegt niet, nou ik ben er. Een ander moet er maar zien te komen. Genade zei het oude volk, maar dan gaat het nog niet om of het oude volk dat zei. Maar genade is in de praktijk mededeelzaam. Genade zegt niet, nou ja, wat maakt mij dat nou toch? Wat maken mijn kinderen mij nou? Ze gaan op een verkeerde weg, ja, dan moeten ze maar zien hoor. Genade is niet meedogenloos, maar barmhartig. Vol van goedheid. Dat mist in onze maatschappij, barmhartigheid en genade. Als christenen gaan wijken uit de samenleving, wordt het een harde maatschappij. Oog om oog en tand om tand. Maar ook in het persoonlijk leven. Zelfs Paulus zegt het, hij zegt, ik dan maar anathema daar. ook naar mijn broeders naar het vlees genade kreeg. Dominee zei eens, een oud schrijver, hij zegt, als heel mijn gemeente tot bekering komt, heb ik twee hemels, zegt hij. Niet waar natuurlijk, maar wel waar. Genade is niet egoïstisch. Genade zegt niet, nou ja, er is een verkiezing, ja, er is een verkiezing. Maar verkiezing is liefde. Eeuwige liefde. Jacob heb ik lief gehad. Een gemeente, dat is nou de geest van Christus. Die pleit voor zijn volk. De biddende en dankende hoge priester. Die pleit voor de regering van Canada. En voor de gemeenteleden die onverzoend zijn. Voor de kinderen die op wegen gaan, die niet Gods wegen zijn. Wie nou genade gekregen heeft, wordt genadig. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En als je echt op je plek bent, wens je dat heel Malawi genade kreeg. En ik weet het. Het is naar de verkiezing der genade. Dat weet ik wel. Maar de Heer Jezus zegt dit. Hebt u vijanden lief. Uzelf. En ik weet wel. En dat weten we allemaal wel. Genade is daar waar God genade bewijst. Maar hier gaat het niet over. Zij gaat pleiten voor dat volk. Ze zegt, want als die niet gered worden, als die onder dat oordeel blijven, heb ik geen leven, zegt ze. Kan ik niet verder leven. Dat is echt, hè? Ze zegt niet, nou ja, ik ben er tenminste door. En de rest moet maar zien, hoor. Het is een verkiezing. Er zijn van die mensen, die zijn keihard als het gaat over de leer der verkiezing. Ik heb geen barmhartigheid. Weet je wat de Heer zegt? Ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Je hoeft mij niks aan te brengen. Ik wil u wat aanbrengen. Een gemeente, dan stuit ze op een roodblok. Dan stuit ze op een muur. Want de koning zegt, ja, ik weet met genade geen raad. De wereld weet met genade geen raad. De wereld weet alleen raad met verdiensten, met straf of beloning. Maar genade is dit, dat slechte mensen genade krijgen. Dat hoeren en tollenaren zalig worden. Verdorven mensen vernieuwd worden. Weet de wereld geen raad mee. Daar weten wij van nature geen raad mee. Wij vinden dat iemand die straf verdiend heeft, haar ook krijgen moet. Maar als u nou genade gehad hebt, dan hebt u straf verdiend en de straf niet gekregen. Is het waar of niet waar? En als u als de grootste der zondaren genade hebt gekregen, dan zegt Paulus, ik ben een voorbeeld voor alle die de langmoedigheid Gods zullen ervaren. Hij zegt eigenlijk dit, als ik nog bekeerd werd, genade kreeg, kan heel de wereld nog genade krijgen. Nou, nee hoor, sst. Ziende zijn eigen zonde en de genade hem bewezen, niet zien op het welbehagen. God gaat naar zijn welbehagen handelen, dat weet ik. Maar ik sta al eventjes aan deze kant. Dan hoeft u niet te hakken, en niet te slaan. Dan gaat u trekken. En dan weet je waar je dan nog wel eens de meeste hoop voor krijgt. Nee, nee. Jawel. Voor de slechtste in je gezin. Het minste mensje in je omgeving. Want hij verhoogt de vernederde. En hij vernedert de verhoogde. Die zichzelf verhoogt. Maar daar weet de wereld geen raad mee. Hè? Daarom zegt die koning, hij zegt, ja, hij zegt, je mag hier een pen van me hebben en mijn ring en dan maak je maar een wet. En dan zeg je maar hoe we dat op moeten lossen. Hij zegt, want de wetten van de mede zijn onherroepelijk. Ik kan dat oordeel niet wegnemen. Ik kan dat niet wegnemen. De 13e van de maand Agag moeten de Joden gedood worden, hun kinderen, hun vrouwen en hun bezit weggenomen. Ik kan dat niet veranderen. Het is een wet van mede en persen. Ik weet daar geen raad mee. Hij zegt, maak maar wat. Hier, zeg maar hoe je het moet doen. Kom, schrijf maar. Weet je waar de gemeente of waar de wereld geen raad mee weet? Met Christus niet. Weet je waar de wereld geen raad mee weet? Met het offer. Weet je waar de wereld geen raad mee weet? Met plaatsvervanging. Hoe vaak hebben we het u gezegd? Simon van Cyrene wordt het kruis opgelegd. En dan zeggen ze, het is Christus kruis. Dan zeg ik weer tegen u vanavond, het is Christus kruis niet, het was zijn eigen kruis. Want Christus kruis was zijn kruis. En dan gaat hij onder dat kruis naar Golgotha. En bij Golgotha's heuveltop draait de Heer Jezus zich om. En dan zegt hij tegen Simon van Cyrene, jij kunt niet betalen. Die prijs der ziel van je rantsoen ga ik betalen. Want ik heb je lief gehad, mijn eeuwige liefde. Dan ga ik vervloekt worden, jij vervloekte zonde. Want ik kan de vloek wegnemen, door mijn bitter lijden, ten einde toe. En dan neemt hij dat kruis van Simon van Cyrene. En hij wordt gekruisigd, vervloekt. Opdat Simon van Cyrene, en u weet het in de Romeinenbrief, later staat het, de vader van die en die, die wordt later in de Romeinenbrief 12e hoofdstuk weer genoemd. Hij wordt een christen. Weet u wat het wonder is van de kerk? Ze zijn doodschuldig, maar worden niet gedood. Ze eigenen het vonnis. En zeggen, ik heb het wel verdiend. Is het waarom jij het verdient? Ik heb het verdiend. Maar als je het nou eigenen mag, dan zegt hij, dan ga ik jou eigenen. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. Dan ga je het betalen wat je niet betalen kan. Ach, gemeente, mag ik eens vragen. Kijk, en daarom zei ik, het is niet genade voor recht, dus genade of recht. Nee, het is genade door recht. Want de dood moet betaald worden met de bittere en smadelijke dood des kruis. Heeft hij dat recht, God verheerlijk. Leiden en sterven. Wij worden door recht zalig, op rechtsgronden. Als u zalig wordt, wordt u op rechtsgronden zalig, op betaalgronden. Maar daar weet de wereld geen raad mee. Weet je wat ze zeggen? Dat is licht. Weet je wat de wereld graag voor een goddienst hebt? Doen en laten doen. maar niet zalig worden door de zaligmaker. Ze noemen dat licht. Licht hoor. Je moet er wat voor doen, hè. Gods volk heeft er alles tegen gedaan. En God in Christus heeft er alles voor gedaan. Jij niet, nog een dubbeltje niet, nog geen cent, nog niks. Maar kijk, daar weet de wereld geraam mee. De wereld zegt tegen slechte mensen moet je slecht zijn. Weet je wat God doet? Tegen slechte mensen goed zijn. Nou, dat kan toch niet, dat kan toch niet. We leven onder het juk. In de maatschappij van onbarmhartigheid. Er zijn bijna geen kinderen, Gods met licht gaat weg. Nou, je bent heel negatief, dominee. Nee, ik ben niet zo negatief. God is er nog. Maar net als Aasveros, die... Hij zegt, wat voor wet ik nou uit moet voeren? Hij zegt, schrijf maar op, zei hij. Door genade zijt gij zalig geworden, dat niet uit u, het is Gods gave. Ga nou wat zeggen. Ik zeg, de wereld weet er geen raad mee, maar kerkmensen weten er vaak ook geen raad mee. Kerkmensen proberen altijd goed te worden om genade te krijgen. Weet je wat God doet? Die maakt je slecht om genade te krijgen. Nou ja, een rare prekerij is dat toch. Dan zeg je, ik moet goed kunnen bidden. Ik zeg, zal wel niet lukken hoor. Nee, maar als ik eens lang bid, misschien krijg ik het ook geprobeerd. Kreeg het niet. Weet je wanneer ik het kreeg? Toen ik niet meer bidden kon en aanbidden moest. God geen kwaad meer toeschrijven. En kijk, zo hebben we al een paar jaar onder u geploegd. Want dan moet je ploegen met de wet, opdat het zaad van het evangelie vruchten dragen. Dan moet de wet u doden, opdat Christus uw leven worden. En dan gaat hij dat recht, Gods verheerlijken. Nou, ik heb er vanavond weer genoeg van gezegd. Nee, nooit genoeg, nee. Maar één ding weet ik. Je zijt niet verlost door goud of zilver, maar door het dierbare bloed. Van die gezegende heerlijke middelaar, die mij in de Vader lief had, met een eeuwige liefde. Zo ben ik getrokken met koorden van de wet, nee, goedertierenheid. Want de goedertierenheid Gods leidt tot berouw, dat is bekering. Als God goed is voor een slecht mens en je gaat er iets van beleven, kun je het niet meer uithouden. Dan zeg je, Heere, vergeef me al mijn zonden. Dan ga je wenend over de aarde. Niet alleen over jezelf, maar ook over hen die de Heere niet kennen nog vrezen. Maar laten we eerst nog zingen, 143, 9 en 10. 143, 9 en 10. Waar we samen zingen. 43, 9 en 10. O Heere, mijn toevlucht, hoor mij klagen, verlos mij des vijands lagen. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven uw dienst besteden. En wat er verder volgt. gemeente dan schrijft Mordechai een wet. Een tweede wet. Dus de eerste wet kan niet ongedaan gemaakt worden en er komt een tweede wet. Maar wat was nou de wet? Dat de koning de Joden toeliet, vers 11, in elke stad, die in elke stad waren, zich te vergaderen en voor hun leven te staan, om te verdelgen en te doden en om te brengen alle macht des volks en des landschaps die hem benauwen zou. Dat moet je goed begrijpen. De kleine kinderen en de vrouwen en hun buit te roven. Nou, dan zie je toch dat dat nou geen genade is, o leraar. Ja. En toch, gemeente, we hebben het over genade gehad en wie genade heeft, die gaat een strijd leren kennen. De strijd des geloofs. Efeze 6 kent u wel, hè? De wapenrusting Gods. Hè? Trek dan aan de wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag. Gods volk heeft vijanden. Nu staat er in deze wet, gemeente, dat zij mochten iedereen niet doden van de Meden en de Perzen. Ze mochten alleen wederstaan, verdedigen, ten dode toe. Degene die hen benauwde. De kerk strijdt niet om te winnen. De kerk mag wel strijden, de goede strijd des geloofs, om te verdedigen. Het zwaard des geestes bijvoorbeeld, dat is Gods woord, dat is geestelijke strijd. Maar dan wordt er een woordje gebruikt, makarios. Makarios, zwaard, hè. Judas Iscariot, hè, een zwaardman, hè, een zeloot. En die zeloten die hadden altijd in hun binnenzak of waar ook mantel een klein zwaardje. Dat kleine zwaard, dat is niet een zwaard om te strijden, dat is een zwaard om je te verdedigen. Dus wat zegt nou deze wet? Deze wet zegt, je mag niet iedereen nou maar doden van je vijanden, alleen die je benauwen, die met jou strijden. Die alleen. Het is dus niet zo dat je je hoeft laten doden. Maar als je iets van genade kent, word je in de strijd geworpen. Vroeger, als dan de belijdenis gedaan werd, tenminste nog een eerlijke belijdenis, dan zeiden de ouderen tegen de jonge mensen, welkom in de strijd. Het moment dat Christus uw leven gaat beheersen, u gaat dienen, wordt u in de strijd geworpen. Wederstaat de boze en hij zal van u vliegen. Nou, gemeente, als ik dan die wet bekijk, dan denk ik, nou, het is toch wel vreselijk eigenlijk. Is dat toch niet oog om oog en tand om tand? Moet je je niet laten doden? Mag je je wel verdedigen? Nou, in de eerste plaats mag je jezelf niet verdedigen, dat niet. Maar er is wel een overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt. Een christelijke overheid. Daarom vindt u ook dat ze daarna, als ze dit gedaan hebben, dan zegt Haman, dan zegt Mordechai bedoel ik, je moet allemaal samenkomen. Nou. Ik heb eens gehoord dat schapen als een wolf in de kudde kwam. Dan zou je toch zeggen, nou dat is dood ze allemaal. Maar ik heb wel eens gehoord, ik weet niet of het waar is, maar het zou wel. Dat schapen als een wolf komt heel dicht op elkaar drukken. Om die wolf dood te drukken, dat hij niks kan beginnen. Maar als Gods volk verdeeld is in de strijd, dat zie je het noordelijke en het zuidelijke rijk van Israël. Dat is altijd wat de duivel probeert, Gods volk te elkaar te werpen. En dan pakt hij altijd eerst het zwakste deel. Maar als Gods volk verenigd is, dan zijn ze in Christus onoverwinnelijk. Ik heb u eens verteld dat in de tijd van de Reformatie de Spanjaarden meer vreesden voor de gebeden van de geuzen dan voor de wapens van de geuzen. En daarom is natuurlijk die strijd eerst geestelijk. Maar nu niet te zeggen dat je helemaal niet strijden mag. Je mag niet eens een overheid hebben. Mag niet eens. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat in het Oude Testament een vader het recht heeft zijn kinderen te verdedigen. Denkt u niet? Of moet hij zeggen, nou ja, sla mijn kinderen maar dood. Ik geef dat natuurlijk niet. Hè? Ja, maar hij moet bidden. Ja, nee, dat weet ik wel. Natuurlijk, dat is het. Maar de overheid draagt het zwaard niet te vergeven. We hebben een leger, hè? Mag dat ook niet? Nee, mennonieten zeggen, mag ook niet, hè? Maar het is niet bijbels, hè? Oud Testamentisch niet. Nieuw Testamentisch ook niet. Romeinen 13, hè? De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Ze is tot verdediging van de kerk. Bewaring van de kerk. Dus je moet het recht niet in eigen hand nemen. Maar u ziet wat de Joden doen, die gaan eerst per gemeente, per stad gaan ze samen vormen ik denk wel eens dat en dan tweede plaats, dat wil ik er ook voor zeggen, de overheid mag nooit een aanvallende oorlog beginnen, alleen een verdedigende oorlog. Ja, maar soms is de aanval nodig voor de verdediging. Dat weet ik niet. Dat zegt u. Ze moet straffen de kwade, zelfs met de doodstraf. Nee hoor. Dat hoeft niet meer. Nou ja, dat zegt u dan. Natuurlijk moet ze verdedigen. Ik denk dat we in onze tijd, gemeente, moeten zeggen dat beginsel een beetje wegraakt. Wij moeten openstaan voor andere godsdiensten en godsdienstvrijheid toelaten. En ja, ik zeg niet dat die mensen minder zijn, natuurlijk niet. Maar mag ik het erfdeel Gods overgeven? Mag ik die geestelijke strijd niet kennen? Mag ik mijn gezin niet verdedigen als een moordenaar binnenkomt? Ik weet nog dat mijn zoon in Ethiopië een 8 jaar werkte. Dat het tweede jaar hij aangevallen werd. Ze hadden de honden vergiftigd. Die blaften niet meer en met kapmessen kwamen ze de voordeur binnen. Ze sloegen zijn elleboog kapot. Maar door genade, zijn vrouw zei, hij kreeg genade als een beer en die leeuw te staan, tegen die leeuw te staan. En ze vluchtte. Mag je gezin niet meer verdedigen? Ik weet nog dat hij aankwam. Een kapotgeslagen elleboog, bloed op zijn bloesje, zo in het vliegtuig gegaan. Ga ik nog wat zeggen? Toen zei ik, mijn jongen, ga je weer terug? Is toch gevaarlijk? Dan begon hij te huilen. Hij zei, vader, Als ik niet terug ga, hebben straks 66 gezinnen geen eten meer. Ik ga weer terug. Maar ik mag verdelen. Ik moet het zelfs. Als de wachters geen onheil meer aanmerken en op de muur niet meer staan tot waarschuwing, dan is de stad overgegeven. En dan moet je goed begrijpen, wij zijn niet geroepen overwinningen te behalen, maar wel de waarheid te verdedigen. Ik weet dat hier spanningen zijn. Natuurlijk zijn hier spanningen. Want ook de Bijbel zegt, maar dat is persoonlijk, hè. De Bijbel zegt, waarom leid je niet liever schade, waarom leid je niet liever ongelijk, dat is persoonlijk wel. Maar het gaat hier over het Joodse volk. De naam Gods. De dienst van de Heer, zijn eer. De 80-jarige oorlog, hè? Dacht je dat die mensen allemaal zo graag gingen vechten in de 80-jarige oorlog? Natuurlijk niet. Dat onze soldaten in de Tweede Wereldoorlog op de Grebbelinie zo gaan tegen de Duitsers streden, nee, ze verdedigden. Dat is onze roeping. Nou, gemeente. En ik denk, en nou gaat het over geestelijke dingen, ik denk dat dat ook geestelijk zo is. Strijd dan de goede strijd des geloofs. Met een driehoofdige vijand, dat is eerst met jezelf. Je eigen vlees, laat daar eens beginnen. Ik weet, mijn schoonvader, als die bad, dan zei hij altijd aan het eind van het gebed, verlos me van mensen overlast, maar Heer, het meest van mezelf. Ik dacht, dat is waar, vader, dat is waar. De grootste strijd levert de kerk. Met zichzelf. Maar dan ook met de wereld. In verleidingen. Aanvechtingen. Hoon en spot. En met de vorst der duisternis. Ene keer komt hij als een engel des lichts. En de andere keer als een briesende leeuw. Strijd dan de goede strijd des geloofs. Doet aan de wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de kwade dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Geef niet in, laat niet lopen. We zijn vaak geneigd het te laten lopen, ook in onze gezinnen. Zeg, ja, nou ja, wat moet ik er eigenlijk aan doen? En ik weet wel, gemeente, soms kun je niks doen, maar een vermanend woord blijft op zijn plek. In alle ootmoedigheid. Niet hooggevoelendheid. Als dan kinderen bij je komen en zeggen, ja, je mag over alles praten, vader, maar niet meer over Gods woord. Dan zeg ik, praat dan maar niet meer met me. Blijf dan maar weg, hoor. Nou, je bent keihard. Nee, niet keihard. Maar als ik over mijn God niet meer mag praten met je, mijn jongen, praat dan maar niet meer met me, dat kan niet hoor. Ja, maar je moet vrede houden. Ja. Eerst vrede met God. En dan vrede met de mensen. En als je vrede met God hebt, dan krijg je ruzie in je gezin. Niet waar. En zelfs uw huisgenoten, zullen u vijanden zijn. Nou, toch niet in elk gezin, dat zeg ik toch niet. Biedt wederstand. En alles verricht hebbende blijft staande. Kijk, wij gaan het liefst. In Engels zeggen we go with the flow. We gaan met de stroom mee. Makkelijk. Ik heb eens een tekst moeten overdenken. Dan moet u mij eens antwoord geven. Gaan levende vissen altijd met de stroom mee? Zeg eens. Nee. Levende vissen gaan altijd tegen de stroom in. Ja. Maar dode vissen gaan altijd mee. Paulus spreekt erover. Ja, maar ik word er moe van. Ik ook. Ik zeg wel eens tegen mevrouw, zou het dus ten einde zijn, kind? Maar als de waarschuwing gaat ontbreken, het rechte, zelfmakende geloof wordt verduisterd, dat ze zeggen, ja, je bent al wedergeboren en je weet er niks van. Geloof het toch niet, mensen. Je wordt bedrogen waar je bij zit. Is niet waar? Absoluut niet waar. Want wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Ik zeg niet dat na de ordinantie Gods, naar het welbehagen God besloten heeft je zalig te maken, maar het gebeurt in de tijd. Door het was allemakend geloven gewerkt in het hart. Door bekering, dus berouw en geloof. Christus geopenbaard aan uw zielen. Maar goed, die strijd. Soms denk ik geef het op. Ik ga ook eens mee. En dan probeer ik dat een weekje. En dan denk ik, ik kan het toch niet hoor, Heer, ik kan het niet hoor. Jeremia zegt, ik hou op te preken, want ze beschuldigen me altijd dat ik oordeel en wat preek. Hij zegt, daar word ik zo moe van, zegt hij. Hij zegt, Heer, ik doe dit niet meer hoor. Ik ben er wel voor geroepen, maar ik houd er nou eens mee op hoor. En dat duurde een weekje, weet je wat er toen gebeurde, kreeg hij een brandend vuurtje in zijn hart, kon hij het toch niet laten, moest hij weer verder. Je kunt beter vrede met God hebben als met alle vijanden. En dan zeg ik niet dat je geen genade moet preken, dat moet je preken. Maar genade doorrecht, hè? Schuldigen, doodschuldigen. Genade bewezen door een geopenbaarde en toegepaste zaligmaker. Dat preekt de wet ter oordeel en het evangelie tot behoud. En als de Heer dat toepast aan je hart. Kijk, en dat valt tegen. En dan krijg ik een telefoontje uit Nederland. Mag wel. Nee, dat moet ik nog eigenlijk niet zeggen, want ze luisteren, denk ik, in Nederland. Maar dan denk ik, ach man. Weet je wat wij altijd willen, geschikt worden voor een gemeente, ik kan je niet helpen, maar weet je wat we nou altijd willen, geschikt worden voor genade. En toen ik ongeschikt was, toen werd ik van Christus. Toen ik niet meer bidden kon, mijn hele leven was onder het oordeel, werd weggezonken. En ik het vonnis mocht billijken, God deed geen kwaad meer. Toen heeft hij hem aan mijn ziel geopenbaard, die mijn ziel lief heeft. Vrede door het bloed des lams, eeuwige liefde. Als had ik nooit gezondigd, nog enig kwaad gedaan. Nieuw in paradijs. Kijk, maar dat is het einde van de wet, die veroordeelt. Luther zegt, ja, je moet maar rekenen, dat als je genade kent en je moet prediken worden, zijn altijd de pijlen op de preekstoel. Ze proberen je dood te schieten. Nou ja, zou het nog meer eens moeten worden ook misschien. Hè? Nou wel, laat ik een tweede ding zeggen. Waarom waren ze nou toch aan die strijd begonnen? Wel, toen zij dat bericht kregen, dachten ze zich mochten verdedigen, dan staat er wat. Nou, Mordechai die gaat dan Susan door, die krijgt dat gouden kleed en de mensen verheugen zich. En ook in alle en in ieder landschap, vers 17, en in alle en iedere stad ter plaatse waar de konings woord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde. Maaltijd en vrolijke dagen. Nou, dus die kregen bericht dat ze zich verdedigen mochten. Ze waren in een kleine minderheid en toch waren ze vrolijk en verblijd in God. Nou, zeg dat nou eens. Dat is genade. Moet je kijken, zo'n klein groepje Joden. Er waren al heel veel mensen teruggegaan uit ballingschap. En dan krijgen ze een bericht dat ze niet gedood worden en dat ze zich mogen verdedigen. En dan hebben ze vreugde. Nou, dat is maar riskant hoor. Want als al die vijanden samenkomen, dan ga je er nog aan. Nee. Zij geloofden God. Ze hadden vreugde in God. En waren in hem onoverwinnelijk. De kracht van het evangelie deed hen strijden. Ik heb net gezegd strijden. Maar alleen de kracht van het evangelie doet u strijden. De wet, die vermorzelt u. Maakt u krachteloos en hulpeloos. Maar de goede strijd is de strijd des geloofs. Waarin hij verwinnaar is en geeft de volk de zegen. Zo is het. Ik zou eens zeggen mensen, soms dan ben ik de strijd zat en denk ik, ik hou ermee op. Maar als ik eens iets proeven mag van de genade in Christus, zeg ik, Heer, hinder niks hoor. Hinder niks, nu. Want het is toch een goede strijd. Het is de beste strijd die ik niet wissen wil. Want in de strijd zijt gij deel bij me. Ja, is zo. Zou jij nou zonder strijd willen gaan? Ja, dat... eigenlijk liever wel, nou. Ik zou je zeggen, als je zonder strijd bent, dan krijg je zoveel aanvechting van binnen. Want dan zeggen ze, je bent ook geheel verlaten. Als je de strijd niet meer hebt, hè. Dan moet je ze onthouden, hè. Kom je in geestelijk grote nood. Want dan denk je, ja, nou, het schijnt allemaal nog... Maar hij is verwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Ja, strijd dan de goede strijd des geloofs. Ik heb de goede strijd gestreden. Mijn loop geëindigd en voort is mij weggelegd. De kroon des eeuwige levens. En gemeente, zolang u uzelf de grootste vijand bent, dan wens ik u die strijd hartelijk toe. Want je hebt meeste strijd met je eigen. Die vuile zondaar. Wie zal mij verlossen? Van het lichaam der zonde en des doods. Ik dank God door Jezus Christus. Maar de strijd vindt haar kracht in het evangelie. Een student in Holland belde me en hij zei, ja dominee, dan moet ik naar de universiteit en ik heb eigenlijk allemaal, die mensen geloven niks en ik heb allemaal strijd mee. Ik zeg, hinder niks jongen. Ik zeg, de Heer zegt tegen je, met mij lijden en met mij strijden. Wij denken vaak dat het om ons gaat, hè. Dat ze jou niet mogen, hè. Maar dat is niet waar, hè. Ze mogen uw koning niet en daarom hebt gij strijd. Want het is de strijd der Joden, nou gemeente. Maar het is ook de overwinning der Joden, der Godlovers. Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat laatste. En dit hele, deze hele openbaring van God in Christus hier. De vrezen der Joden. Er werden zoveel heidenen tot het Jodendom bekeerd. Giel zegt, waarachtig bekeerd. Want er staat eigenlijk besneden. Je kon op twee manieren Ja, nou, u maakt het moeilijk. Nee, maar ja, het is alleen maar zo. Je kan op twee manieren een Jodengenoot zijn. Een proseliet. Je kon zijn de proseliet van de poort. Dat was Cornelius bijvoorbeeld. Die was nog niet besneden. Maar hij gaf wel aalmoes en hij bad ook. Maar hij was een proseliet van de poort. Hij was nog niet besneden. En dan had hij uit het leger gemoeten. Maar goed. Daarom zegt ook de Heer tegen Petrus en tegen Cornelius. Hij zal uw woorden van genade preken. Heel veel mensen maken hem al bekeerd. En ik zeg ook niet, ik laat dat. Hè? Maar één ding weet ik wel. De Heer zegt, Cornelius zegt als Petrus komt. Hij zal uw woorden van genade preken. Hij zal Christus u preken. Dat moest u horen. Een gemeente, ja, maar je had ook proselieten door recht of der gerechtigheid. Die waren gewassen door het water, door de doop en die waren besneden. Die hadden het teken van de gerechtigheid des geloofs ontvangen. He, want de besnijdenis Romeinen 4 vers 11... tekent ons dat de besnijdenis het teken is van de rechtigheid des geloofs. Van het recht des geloofs. Van Christus gerechtigheid. Van de vervulde wet. Dat is ook de doop. Daarom is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Het is het teken van de gehoorzaamheid van Christus ten mijnen bate. Ten mijnen nutte. Omdat hij me lief had, mijn eeuwige liefde. Hij zei, ik ga betalen wat u niet betalen kan. Ik ga de wet voor u vervullen die ge niet houden kon, nog het minste niet. En ik ga zijn voor u wat u niet bent. Een nieuw mens in mij zult ge zijn. Een gemeente. Ja. Maar de kracht van dat evangelie, dat geeft strijd. Ik heb overigens gezegd, als ze ruiken dat ik een christen geworden ben. Vroeger dan groeten ze me allemaal zo. En zeiden, oh aardig man, je bent ook onbekeerd. Hè? En zeg maar, toen ik van Christus ben, draaiden ze zo mijn hoofd om. En als ik over Christus sprak, haten ze me gelijk Christus gehaat werd. Hij zegt tegen een afgescheiden gemeente in Utrecht. Toen ik u predikte de wet tot verdoemenis en het evangelie in Christus, zijt ge weggelopen, want ge wilt een bekeerd mensje wezen, zegt hij. Je hebt onschuldig bloed verraden. Ze zeggen, daarom zal ik uw deel niet hebben. Ik ga nooit met u mee, zegt hij. Nee, ik ga niet met u mee. Kijk, dat is weer zoiets, hè. Maar de kracht van het strijden, van de strijd des geloofs, is de kracht des geloofs. Hè? De wapenrusting Gods, hè? Weet je wie dat eigenlijk is? Christus om u heen. Moet je maar lezen. Ik ga dat ook niet meer uitleggen nu. Maar dat is Efeze 6. Efeze 6. Want de vrees der Joden was op hen gevallen. Nou, niet omdat ze bang waren voor de Joden. Maar voor de vrees Gods. Ze wisten, de Joden hebben een levende God. En een genadige God. En het bloed der martelaren werd het zaad van de kerk. Amen, laten we eindigen. Och, heren, het is maar een onbegrepen weg voor de wereld en ook voor uw kerk, zo menigmaal. Dan zeggen ze, ik begrijp het niet meer. En waarom niet? Want u doet alleen maar wonderen. En wonderen kunnen we nou helemaal niet begrijpen. Ik wil het ook eigenlijk niet begrijpen. Mag het een wonder wezen, een wonder blijven? Gedenk hen die nou weer van ons weggaan, ook terug naar Holland. We wensen ze maar toe een strijd te verliezen. En dat u de verwinnaar wordt. Maar heren, niet een ogenblik te zwijgen van u en uw gerechtigheid. Want valse vrede is geen vrede. Als ik van de vrede ben, sprekende zegt de psalmdichter, dan zijn zij aan de oorlog. En dat is nog zo. Dat weten we ook, heren. Dat we iets van die vrede geproefd hebben. Dan gunt de duivel ons nog die een ademtochtje. Soms benauwt hij ons 5 jaar. Zeer benauwd. Maar. U blijft dezelfde. Want u hebt lief met een eeuwige liefde, daarom trekt u mij koorden van goede tieren. Hè. Ach, u mogen ons horen en verhoren, alleen om Jezus willen. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 145, het vijfde vers. 145, het vijfde vers. Waar we samen zingen. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er verder wordt. Mogen thans heen gaan in vrede naar uw huis ontvangende met biddende harten de zegen des Heeren, de liefde Gods des Vaders, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap met een heilige geest, zij en blijven met u allen. Amen.